gezien dat God een nieuw begin maakt met Abraham. Abraham wordt een pelgrim die onderweg gaat naar die nieuwe wereld. En Abraham is niet bedoeld om alleen te gaan, maar Abraham is bedoeld om, ja, zeg maar, als eerste te gaan. En God zegt tegen Abraham, door jou wil ik alle mensen zegenen. Ik wil de mensen die kant op hebben. En dat doe ik door jou en door jouw volk. En Abraham laat in zijn leven ook al wat zien wat dat betekent. Hij wordt meteen zelf ook gastvrij. Nou, vandaag gaan we verder. We slaan ook best wel stukken over. Heel de Bijbel lezen is wel een... In één seizoen is ook wel veel werk. We lezen Deuteronomium 10. De nakomelingen van Abraham zijn een groot volk geworden. En ze staan op het punt om een stuk land te krijgen van God. En vlak voordat dat gaat gebeuren, vertelt Mozes, een aanvoerder, de wetten van God. Wie God is en wat hij van hem verwacht. We lezen Deuteronomium 10 vanaf vers 12. Israël, bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem lief hebt, hem met hart en ziel dient. En zijn geboden en wetten die ik u vandaag vooruit naleeft, dan zal het u goed gaan. De Heer, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat erop leeft, heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat. En uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de Heer, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoombaar. Hij verschaft weduwe en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de Heer, uw God. Dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. Met 70 personen trok uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Tot zover. En de tekst van de preek, waar de preek eigenlijk om draait, zijn die regels die beginnen in vers 17. Want de Heer uw God is. Wie is God? Nou, dat lezen we in vers 17 en 18. Ik gaf pas een evangelisatiecursus in Dordrecht. En de mensen mochten daar vertellen hoe ze aan hun buren zouden uitleggen dat Jezus goed nieuws is. Buren, collega's, vrienden, mensen die ze tegenkwamen. Hoe is Jezus nou goed nieuws? Ja, en hoe deden ze dat bijna zonder uitzondering? Ze zeiden dat ze naar een behoefte zouden zoeken bij die ander. En dan uitleggen dat Jezus die behoefte vervult. Dat Jezus het antwoord is op die vraag van de mensen. Dat is heel herkenbaar. Maar het zette me wel aan het denken. Een beetje kort door de bocht misschien, maar dan gaan we Jezus bijna aanprijzen als een soort marktwaar. Als je het heel snel zegt, dan hoor je dat ook. Dus je voelt je onzeker. Nou, Jezus wil je wel aanvaarden. Dus je bent heel druk. Jezus geeft rust. Je voelt je schuldig. Jezus wil je vergeven. Dus het gaat niet zo goed met je huwelijk. Nou, Jezus kan je daar wel bij helpen. En al die dingen zijn allemaal waar. Maar, nou ja, het begint hier al bij. We weten zelf wel dat het vaak niet zo is. Zo ervaren we het vaak al zelf wel helemaal niet. Er zijn hier vast mensen die helemaal geen rust hebben. Of mensen die niet blij zijn en ook niet blij gaan worden. Er zijn mensen die geen goed huwelijk hebben. Je zou het toch willen? En Jezus wordt ook een soort God van de gaatjes. Je gaat op zoek van, oh, dit ontbreekt nog. Nou, daar heeft Jezus het antwoord op hoor. Nooit gedacht, maar dat is hij. En dan voel je ook wel een beetje in tweeën gescheurd, hè? We weten dat God veel meer is dan een gaatjesvuller voor die ene behoefte die persoon nog heeft. Maar het lukt niet zo goed om te verwoorden, wat is hij dan nog meer? Hoe vertellen we dat dan? Hoe komt het dat we zelf ook, want we kunnen er bijna niet aan ontsnappen, hoe komt het dat we er zelf zo op gericht zijn? Op onze eigen behoeften. En dat we denken dat God daarvoor is. Hoe komt dat? Ik denk dat het komt omdat we bijna allemaal, en misschien wel tegen wil en dank, consument zijn geworden. En het zit heel diep in ons. We hebben het vaak niet eens door. Maar van alle kanten wordt het op ons gelegd. Je hebt de markteconomie. Je hebt de banenmarkt. Je hebt de mediamarkt. Er is marktwerking in de zorg en dat lost alle problemen op, toch? Een dokter heeft geen patiënten meer, maar een dokter heeft een cliënt en verkoopt zorg. Je hebt de huwelijksmarkt, vraag en aanbod. Weet je, het is helemaal vol met een markt van pepernoten en Audi's en zelfhulpboeken. En restaurants en café, iedereen probeert wel wat te verkopen. En de kerk en wij zelf, wij proberen Jezus aan de man te brengen. En misschien in de eerste instantie nog wel aan onszelf. Want wat heeft Jezus ons dan te bieden? Nou, de tekst die we hebben gelezen, die heeft alles volgens mij hiermee te maken met die verscheurdheid. Want we voelen dat het meer moet zijn. Maar hoe dan? Nou, misschien bieden deze woorden een begin. Er staat, en het is goed om uw Bijbel open te hebben, dan zien we hoe die woorden werken. Er staat, want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwe en wezenrecht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. God spreekt deze woorden tot die nakomelingen van Abraham. Die nakomelingen van Abraham met wie God dat nieuwe begin had gemaakt. Tegen wie God had gezegd, vertrek uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je ga wijzen. En ik maak jou tot een zegen voor alle volken. Nou, die woorden, die hoor je terug in dit Bijbelgedeelte in vers 14. Daar staat, de Heer die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat erop leeft, heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat. Voor Abraham. En uit alle volken juist u hun nazaten uitgekozen. Dat vormt de achtergrond. God die hen had uitgekozen om hen lief te hebben. Ja, liefde met een doel. Door jullie ga ik de hele aarde zegenen. Nou, sinds die belofte die God aan Abraham had gegeven, is er veel gebeurd. Abraham kreeg één zoon. En langzaam groeide dat uit tot een familie van 70. Toen verhuisden ze naar Egypte vanwege de honger. En in Egypte werden ze uiteindelijk een talrijk volk. Zo talrijk als de sterren aan de hemel. Maar ze werden er ook slaven. Kwamen er vast te zitten. En God bevrijdde ze en nam ze mee. Nou, dat hoor je ook in het Bijbelgedeelte. In vers 21. Zing zijn lof. Hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. Met 70 personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. En op het moment dat God deze woorden uitspreekt, staan ze op het punt om het beloofde land in te trekken. En ik kan niet anders dan denken dat die mensen veel op ons lijken. Ze waren op weg, ze waren als pelgrims op weg naar een mooie toekomst. Maar onderweg, tussen Egypte en dat land, weet je, er gebeurden van die rare dingen. En dan lees je in nummer 4. Het samenraapsel dat met een meet trok, was onverzadigbaar. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers, naar de watermeloenen, naar de prei, naar de uien en de knoflook. We drogen uit. We zien nooit iets anders dan dat manna. Onderweg verlangden ze terug naar Egypte, naar het vlees. Ze waren veranderd in mensen van wie de horizon niet veel verder ging dan hun directe verlangens. We zien natuurlijk, het gaat helemaal nergens over. Ze zijn op weg naar een ontzettend mooie toekomst. En wat willen zij? Komkommers. Komkommers en leuke kerkdiensten. Ze waren veranderd in consumenten. God die hun directe behoeften moest vervullen. En nou, misschien wisten ze zelf ook wel dat het niet zo moest zijn. Maar voelden ze zich verschut. Maar hoe dan wel? Hoe doe je dat dan? Volgens mij leken ze op ons. Nou, tot deze mensen zegt God hoe die is. En dan staat er in vers 17, want de Heer uw God is. En dan volgt dus hoe God is. En die beschrijving die duurt best lang, die duurt tot en met vers 18. Nou, wie is God? God is geen Sinterklaas. God is geen leverancier van komkommers. Hij is de Heer, jullie God. Hij is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. God is de allerhoogste. In vers 14 staat de Heer, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft. Wie is God? Het gaat er dus niet om wat wij van hem kunnen verwachten, wat hij mij te bieden heeft. Alsof God een van de vele aanbieders op de markt is van, of het nou de banenmarkt, de elektronica-markt, de aandelenmarkt of de huwelijksmarkt is. Het gaat er niet om wat God mij allemaal te bieden heeft. Alsof ik dan maar zit te wachten, nou God, wat heeft hij mij te bieden? Nee, hij is God. Hij is één en er is geen ander. En hij verlangt van mij, net andersom, hij verlangt van mij mijn liefde, mijn aanbidding. Alles wat ik heb verlangt hij van mij. Wie ben ik nou uiteindelijk om te weigeren? Het gaat over God zelf. Alsof ik een keuze heb. Dat klinkt misschien heel massief. En toch geloof ik dat het goed nieuws is. God moet toch groter zijn dan mijn behoeften. Ik bedoel, een iPod of een iPhone is mooi. En Steve Jobs, dat is een intelligente man van Apple, een visionair. Maar het is toch niet de bedoeling dat ik Steve Jobs ga aanbidden? Een God die mijn aanbidding waard is, moet toch veel groter zijn dan mijn behoeften. Ik ga mijn dokter of mijn therapeut toch niet aanbidden? Een God die mijn aanbidding waard is, dat moet geen optie zijn. Nou ja, of deze Jezus, maar u kan natuurlijk ook proberen dit zelfhulpboek. Dat kan toch niet? Als ik God zou willen aanbidden, dan moet hij zo groot zijn dat er geen ontsnapping aan mogelijk is. Dat er geen alternatief is. En zo is God dus ook. De Heer uw God is de hoogste God en eer. Heer, hij is alles. En mijn lofprijs moet dan ook niet gericht zijn op de dingen die God mij geeft. Maar uiteindelijk moet mijn lofprijs gericht zijn op God zelf. Op wie hij is. Hij is, omdat hij God is, al mijn liefde en al mijn aanbidding waard. Heb ik nu mijn buurman overtuigd? Nou, vast niet. Maar ik ben wel uit een doodlopend straatje gereden. Dat straatje waar je inrijdt en ik van, ja, maar wat biedt God mij nou eigenlijk? Nee, dat straatje moet je uit. En we moeten ontdekken dat God er niet is voor dat ene ding. voor mij, dat kleine ding wat ik nog net ontbreekt, maar dat alles er is voor hem. En met dat is mijn hoogste bestemming ook niet langer meer dat ik een consument ben, dat ik zeg maar een deeltje ben van een mogelijke afzetmarkt, maar dat ik er ben om lief te hebben. Ik ben er zelfs om God lief te hebben. Als God echt die allerhoogste is. En hij kiest mij uit. U uit. Ons uit. Om hem lief te hebben. Nou, dan groei je. Ik wel. Want wow. Ik mag God aanbidden. En dat opent hele nieuwe perspectieven. In de Eogid stond pas een interview met Zak Neringje, een bisschop uit Oeganda. Een interview van Reinier Zonneveld. Bisschop uit Oeganda. En die bisschop die zei dit. Hij zei, in Europa is Jezus opgesloten in de persoonlijke beleving. Hij is weggestopt in het kerkgebouw. Heel soms mag hij eruit. Maar hier, bij ons in Oeganda, is hij ook de Heer van de zon. De Heer van de regen. De Heer van de aarde. De Heer van de natuur. Hij is overal. Dus is hij ook in het lijden. Ik was laatst in een vluchtelingenkamp. Er was geen eten meer, het stonk, iedereen was ontworteld. Maar overal hoorde ik zingen. Er waren daar 3000 kinderen die zongen, eer aan Jezus, eer aan Jezus, eer aan Jezus. Steeds weer. Met een vreugde, dat had ik zelden gezien. Nou, wat deden deze kinderen? Jezus liefhebben. En nu wil je misschien dezelfde vraag stellen als die interviewer. Hoe kan dat nou? Jezus in het lijden. Hoe kan dat ze dat deden? Maar misschien ook wel niet. Want als God Heer is over alles. Maar laten we verder kijken. Als we vertellen dat God Heer is. Dat hij de Allerhoogste is. Dat hij heilig is. Dat hij goed is. Dat hij alles weet. Dan noemen we dat vaak de eigenschappen van God. Gods attributen. Zo is God. Als je wil vertellen hoe God is, hij is zo. Wie is als hij? Heilig en machtig. En het bijzondere is dat de Bijbel daar vaak iets aan toevoegt. Nog iets. De Bijbel houdt niet op bij heilig en almachtig en hoog en verheven. De Bijbel voegt vaak wat toe. Psalm 113. Wie is als God? Hij troont in de hemel daarboven. Hij zorgt voor de aarde beneden. Wie is als hij in de hemel en op aarde? Hij tilt de armen uit het stof en hij trekt hem omhoog uit het vuil. Of Psalm 35. Heel mijn gebeente spreekt het uit. Heer, wie is als u? Want u bevrijdt de zwakke van de overmacht, de zwakke en de armen van degene die hem plundert. En hier in Deuteronomium 10 is het net zo. Daar staat, wie is als u? U bent de hoogste God en Heer. En, gaat de tekst verder, u, hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwe en wezen recht. Hij neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Wie de Willibrordvertaling thuis heeft, leest er. Hij heeft vreemdelingen lief. En dat staat er ook. Hij heeft vreemdelingen lief. Wie is als hij? God is onvergelijkbaar in al zijn macht. God is onvergelijkbaar, want God heeft vreemdelingen lief. God houdt van vreemdelingen. Dat is hoe God is. En natuurlijk, ik heb deze tekst uitgekozen omdat ik preek over gastvrijheid. En gastvrijheid heeft alles te maken met vreemdelingen liefhebben. Dus daarom heb ik deze tekst uitgekozen. Maar het staat er dus wel. Het staat er dus. Hier staat hoe God is. Dat God gastvrij is. Dat God vreemdelingen lief heeft. Zo is hij dus. Dat is een eigenschap van God. Net zoals heilig en machtig en waarheid eigenschappen van God zijn. Is liefde voor de vreemdeling een eigenschap van God. En dat was Israëls eigen ervaring ook. Want ze waren slaven geweest in Egypte. Ze waren vreemdelingen geweest in Egypte. En God heeft hen lief gehad. Hij heeft hen bevrijd. Maar ze waren in Egypte niet alleen vreemdelingen voor de Egyptenaren geweest. Ze waren in die tijd zelfs vreemdelingen voor God. Want toen ze het zwaar hadden in Egypte en om hulp riepen, riepen ze, en dat lees je in Ezechiël, ze riepen niet om deze God, ze riepen de goden van de Egyptenaren aan. Ze riepen niet de God van hun voorvader Abraham aan. Ze riepen allerlei mensen, allerlei goden om hulp, maar niet God zelf. En toch kwam God hen te hulp. God kwam hen te hulp omdat hij zich verbonden had aan Abraham. God kwam hen niet te hulp omdat ze hem riepen. God kwam mensen te hulp die hem niet kenden. God kwam mensen te hulp die hem niet zochten. Die vervreemd van hem waren. God had mensen lief die hem niet zochten. En daarom moest voor Israël de vraag zijn: zijn wij niet die vreemdelingen? Wanneer God zegt dat hij van vreemdelingen houdt en hen voorziet van voedsel en kleding, zijn wij die vreemdelingen niet? Zijn wij die vreemdelingen niet geweest die God heeft lief gehad? Dat was de boodschap van Israël voor de volken. We zochten hem niet, maar hij vond ons wel. We wisten niet wie hij was, maar toch heeft hij ons lief gehad. Hij, de allerhoogste God, de schepper van hemel en aarde, aan wie alles toekomt, hij van wie wij het bestaan niet eens wisten, hij zocht ons op. Hij tilde ons op uit het stof. Hij kwam naar ons toe. Dan zouden wij daar ook niet kunnen beginnen. Dat God niet langer een fabrikant of een therapeut is die op zoek is hoe die zijn producten aan ons kan slijten. Of kan afstemmen op onze vragen, onze behoeften. En wij, dat wij geen afzetmarkt meer zijn. Dat wij niet voor omzet moeten zorgen. Maar dat God weer opnieuw de Allerhoogste is. Hij is de Allerhoogste. Hem komt alles toe. Hem. En dat die God ons heeft bedoeld om lief te hebben. Wat is nou meer? Dat je een van de klanten van Apple bent? Of dat je God mag lief hebben? Wat is nou meer? Waar word je nou bijzonderder door? Dat je een van die miljarden bent die in de winkel wat mag kopen? Of dat God tegen jou zegt, jij mag mij lief hebben. Jullie mogen mij lief hebben. Ik ben de schepper, ik ben de hoogste. Je mag me lief hebben. Daar heb ik je voor bedoeld. Wat is nou meer? Dat God datgene geeft wat we vandaag tekortkomen? Of dat de Allerhoogste ons, hoewel we hem niet zoeken, ons opzoekt? Wat is nou meer? Dat wij mensen God ter verantwoording roepen om het lijden? Op dat Jezus, God zelf, mens wordt en in onze wereld het lijden op zich neemt. En sterft aan een kruis. Wat is nou meer? Dat zijn natuurlijk retorische vragen. Maar ik denk dat het meer is dat God de Allerhoogste is. Dat hij de schepper is, dat hij zoveel groter is dan wij allemaal bij elkaar. En dat hij tegen ons zegt, heb me lief. Houd van mij. Daar heb ik jullie voor bedoeld. Amen.